Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. En luisteren nu naar de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik zie, ik kom, o Heere. Psalm 40 vers 4. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. We noemen nu 2 Korinthe 5, de versen 11 tot en met 21 na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen 2 Korinthe 5, te beginnen bij het 11e vers. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gevoelens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het tweede hoofdstuk van onze Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking is uit dit gedeelte wat aan u gelezen is, namelijk het 18e vers, het eerste gedeelte. 2 Korinthe 5, vers 18a, waar we het woord van God en de tekst lezen. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Wij lezen de Dordtse leerregels, tweede hoofdstuk, paragraaf 8. Paragraaf 8 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En daar lezen we het volgende. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes door zijn dood heeft verwonnen, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouw bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Tot zover deze woorden uit onze belijdenis. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Op deze schone herfstmorgen brengt u ons samen in uw huis. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u ons leven spaarde, ook de week die voorbij gleed, dat u niemand van ons een ongeluk deed overkomen, niemand van ons onverwacht uit dit leven wegriep door de dood, dat u ons gezondheid gaf, althans zoveel gezondheid, dat wij hier in de kerk mogen zijn en ons mogen scharen onder de verkondiging van uw woord. We bidden u, geef dat we voor al deze zegeningen voortdurend oog mogen hebben. Want we zijn door de zonde zo verblind. We nemen de dingen die u ons schenkt in uw zorg voor ons leven iedere dag weer zo vanzelfsprekend op. We leven er zo gemakkelijk langs heen. Maar Heere, wil u vanuit uw woord en door uw geest ons er telkens opnieuw bij stilzetten, bij bepalen. Opdat de dingen die u ons geeft in het gewone leven, de zorg die u aan ons besteedt, uw bewaring, een wonder mag worden en een wonder mag blijven. En nu bidden we van u, geef dat het vooral een wonder mag zijn dat uw woord nog onder ons blijven mag. Dat telkens weer we lezen mogen in het woord en in vrijheid mogen samenkomen onder de verkondiging van uw woord. Wil u geven, Heere, dat wij ook dat als een grote gave van u mogen zien. Onze belijdenis, we hebben het enkele weken geleden gelezen, zegt het dat dat een teken is van uw welbehagen. Dat u tot wie u wilt en wanneer u dat wilt, het woord en de prediking van dat woord zendt. En wat zijn we beter dan de velen die van de prediking van het woord verstoken zijn, dan de volken op deze aarde die de prediking van uw woord in hun eigen taal of grotendeels of helemaal moeten missen. Wat legt u een werk aan ons ten koste? Wat zoekt u ons behoud en onze zaligheid? Heere, dat die gedachte ons vanmorgen verwonderen mag. Maar schenkt u bovenal dat in uw woord en met uw woord de geest mee mag komen. Bijzonder ook vanmorgen, nu we samen zijn in uw huis. Want we horen het ook vanuit de belijdenis en vanuit het getuigenis van het heilig evangelie. Dat hoe groot de zegen ook is dat uw woord verkondigd mag worden, dat het zo nodig is dat de geest van Christus krachtig, onweerstaanbaar door mag dringen tot in dat harde gesloten hart van ons. En dat hij ons al die zaligmakende gaven geeft die wij nodig hebben. En dan weet u, Heere, welke gaven wij het meest nodig hebben. U kent ons hart beter dan dat wij elkaar kennen en zeker beter dan dat wij onszelf kennen. Want u doorgrondt en kent ons. Niets van ons bestaan is voor u verborgen. En zoals we hier in de kerk zitten of staan, kent u elk element, elk aspect van ons leven. Heere, en waar u ons doorgrondt en kent, dragen we elkaar aan u op. Wil u zijn met allen die nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Wil u geven dat zij vanmorgen gaan inzien dat zij dat verzoenende werk van Christus nodig hebben. Dat verzoenende werk van hem die niet alleen een middelaar is die het werk voltooide door te sterven aan het vloekhout op Golgotha, maar die ook de middelaar van de toepassing is. Die het krachtig en onweerstaanbaar in het hart moet uitdragen en toepassen. Omdat we anders aan die verlossing die in Christus Jezus op Golgotha gestalte gekregen heeft, voorbij zouden leven. En het ons geen nut doet. Heere, laat dat niet mogen gebeuren. Dat het woord des kruises, het woord van het evangelie, ons geen nut zou doen. Omdat het niet met het geloof gemengd was. Maar wil u zo krachtig met de prediking van het evangelie meekomen, dat al die gaven, de gaven van geloof en van bekering, de gaven van het zoeken en van het vrezen van uw naam, dat ze door u in ons hart gelegd worden. Ja, dat hebben arme zondaren die zichzelf enigszins leren kennen ook nodig. Die kunnen het met een halve zaligmaker of met een half evangelie niet stellen. Die hebben een volkomen zaligmaker nodig, die alles doet. Die hun hart verbreekt, die de nevels oplost en het licht doet doorbreken in hun binnenste. Die hun schuld overneemt, die geloof schenkt, die vrijmoedigheid geeft. Heere, u weet dat er ook onder ons zulke mensen zijn die met zichzelf zijn vastgelopen innerlijk. Voor wie het donker is, die van Christus weten, maar Christus niet kunnen vinden. En voor wie de grote vraag is, hoe zal ik hem leren kennen en waar zal ik hem vinden? Waar zal ik de vrede vinden voor mijn aangevochten hart? O getrouwe en eeuwige koning, wil u met het verzoenende bloed zelf komen en in het gewaad van uw woord het laten zien dat u het verlorene zoekt en dat u een volkomen zaligmaker wilt zijn. Denk aan allen heren die uw naam ootmoedig mogen vrezen, die iets van die genade die in Christus is hebben mogen leren kennen. Heren, wat is het een wonder wanneer de beloften open mogen gaan en wanneer het hart, verduisterd door de zonde, de sprankels van het licht van het evangelie mag gaan zien en we in het licht, uw licht, het licht van Christus mogen ontdekken. Heren, wil u geven dat uw kinderen verder geleid mogen worden in de kennis van Christus en dat hun leven verder onderwijs ontvangen mag in deze dingen. En juist als het gaat over dat krachtige, onweerstandelijke werk van Christus door zijn geest in het hart. Ach, wil u geven dat uw volk daarbij mag vallen. En dat ze nu ook voor de toename en de groei in het innerlijke leven het daar mogen zoeken. Want de toename, de vermeerdering van het geloof, van de kennis van Christus, van de kennis van de drie enige God, die is alleen te vinden in dat bloed van hem en door de geest van hem. En wil u zo, Heere, uw volk ook oefenen in die kennis. Ze bewaren bij uw woord. Ach, u hebt het gezegd, dat wie oprecht door Christus Jezus is opgezocht en door dat werk van Christus is begenadigd, die zult u ook bewaren tot op de dag van de wederkomst. Heere, wil dat ook laten blijken, opdat uw kerk soms in de strijd zo wankelmoedig, soms met zoveel vragen, toch ook mag ervaren, de Heere zal het voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand schenken. Wees u met de hele gemeente. Wil u allen die hier zijn en ook degene die zich met ons verbonden weten via de kerktelefoon gedenken. Wil u geven, Heren, dat uw woord door de werking van uw geest een kracht mag doen. Deze dag onder ons allen. Maar wees u ook met alle andere vragen en zorgen die er kunnen zijn. We dragen ook al de moeite die er zijn kunnen aan u op. Wees u, Heren, met allen die in rouw gedompeld zijn. U kent ieder persoonlijk die een verlies geleden heeft, korter of langer geleden. U weet van de eenzaamheid en het verdriet van hen die weduwe zijn of weduwnaar, van hen die vader of moeder of beide moesten missen, van hen die een kind ten grave moesten dragen. Heren, u weet ook hoe soms de oude wonden als weer open kunnen gaan. Wil u dan zelf bij alle verdriet de grote trooster zijn. En laten we het in die omstandigheden ook bij u mogen zoeken. Wees u met alle zieken, met allen die langdurig aan huis of aan bed gebonden zijn, met allen die gehandicapt zijn op welke wijze dan ook, met allen die verborgen moeite hebben rondom hun gezondheid, soms opzien tegen onderzoeken of vrezen voor de uitslag van onderzoeken. Heren, u weet wat dat betreft soms ook zo in stilte geleden kan worden. Wil u met hen allen zijn? Wil u bijzonder zijn, Heren, met allen die op welke wijze dan ook met betrekking tot ziekte tobben en worstelen met de vragen om het over te geven? Want het kan zo moeilijk zijn, van ons uit ook onmogelijk, om het in uw hand te leggen. Heren, wil u geven dat die genade van u gegeven mag worden, dat ze het over leren geven. We dragen Bram Ververs aan u op, die deze achterliggende week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. En u wacht op een oproep voor verdere revalidatie. Heren, wil u hem nabij zijn. We zeggen uw naam dank dat hij thuis mocht komen. En we bidden u ook voor de toekomst, voor de revalidatie en misschien zelfs een ingreep die nodig zal blijken. Wil u alle dingen wel maken en wil u geven dat hij ook in deze dingen zich van u afhankelijk mag weten En bovenal geef dat dit alles gebruikt mag worden, ook voor zijn persoonlijk geestelijk welzijn. Denk, Heere, aan allen die misschien op andere wijze een moeilijke weg hebben te gaan. U weet van verborgen moeite en vragen af, van een kruis wat gedragen wordt, maar wat aan de buitenkant niet te zien is. Ook van het stille leed zijt gij de grote getuige. Wees u met allen. En leer, Heere, in welke omstandigheden we ook zijn het bij u te zoeken. En als er geen bijzondere noden zijn, als we deze morgen onze plaats in de kerk innamen of voor de kerktelefoon luisteren, terwijl er dankbaarheid mag zijn voor de vele zegeningen die u gaf en die u geeft. Als we het zeggen mogen dat u ook de achterliggende weken in zoveel opzichten goed geweest bent voor ons en voor onze kinderen. Heere, geef dat uw goedertierenheid en verdraagzaamheid en de milde gaven van uw hand ons niet van u af mogen drijven, maar ons juist te meer mogen verbinden aan u, ons klein mogen maken en ons mogen brengen voor het eerst of opnieuw tot bekering. Wil u zo aan ons allen denken? Wil u bijzonder in uw woord en met uw geest tot ons spreken vanmorgen, ons bewaren voor de zonde, ons onze schuld niet toerekenen, ook al hebben we daar geen recht op dat u dat doen zou, maar wil u met uw goddelijke gunst en genade op ons neerzien. Heere, wij hebben het niet verdiend. Wij hebben schuld en zonde en we vermeerderen die dagelijks. Ook de achterliggende week getuigt er overvloedig van. Elke van die 7 dagen had genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar wil u niet met ons doen naar onze zonde? Wil u op ons neerzien in dat verzoenende, in dat bedekkende bloed van de Heere Jezus Christus? We vragen het niet om iets van ons, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, uit Psalm 69, de versen 3, 4 en 13. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst, waarmee hij hen wil gadeslaan. 103, het zesde vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, een van de bezwaren die tegen de calvinistische leer van de verzoening wordt ingebracht, is dat veel mensen het nogal beperkt en nogal bekrompen vinden. Want zo zegt men, jullie zeggen dan dat je niet mag zeggen dat Christus voor alle mensen gestorven is. Christus is volgens die calvinistische leer alleen gestorven voor zijn schapen, voor zijn volk, voor zijn kinderen. Is dat niet al te bekrompen? Is dat niet al te beperkt? En vooral als je dan weet dat in het Engelse taalgebied de calvinistische leer bekend staat als de leer van de limited atonement, van de beperkte verzoening, ja, dan komt die gedachte boven. En een van de ergste manieren waarop ik deze bezwaren ooit onder woorden heb horen brengen, iets wat me ook diep in mijn hart gekrenkt heeft, is dat iemand ooit zei, die Calvinisten, die barricaderen de weg naar het kruis. Ze slaan prikkeldraad rondom het kruis van de Heere Jezus Christus. Want het zijn er maar een paar die behouden worden. Is dat terecht? Is dat wat onze Dordtse leerregels leren? Is dat wat onze vaderen altijd voor ogen stond? Ik denk het niet. En we willen daar vanmorgen vanuit het woord en ook vanuit onze belijdenis toch een aantal dingen over zeggen. Als het gaat om het geheim van de verzoening. Want dat is een geheim. En we willen daar drie dingen vanmorgen over zeggen. En we hopen daar, zo de Heer het geeft, de volgende week vanuit paragraaf 9 nog mee verder te gaan. Maar vanmorgen dan het geheim van de verzoening. In de eerste plaats het karakter van de verzoening. In de tweede plaats de rijkwijde van de verzoening. En in de derde plaats de effectiviteit van de verzoening. Het geheim van de verzoening, dat is het thema voor de prediking. In de eerste plaats het karakter. Christus is borg niet alleen dat hij de zaligheid verwerft, maar ook dat hij de zaligheid toepast. In de tweede plaats de rijkwijde van de verzoening. Dat wil zeggen dat uit het ganse menselijke geslacht alleen die zalig worden die God ten eeuwige leven heeft verkoren. En ten derde de effectiviteit van de verzoening. Dat God hen ook met alle geestelijke gaven van geloof en bekering, van vergeving en bewaring versiert. Wel, als we zo vanmorgen bij het geheim van de verzoening stilstaan, dan zult u waarschijnlijk wel kunnen begrijpen dat we vanmorgen niet over alle aspecten van de verzoening kunnen spreken. We willen ons tamelijk streng houden aan wat de Dordtse leerregels ons hier voorhouden. Als we over de verzoening in zijn breedte zouden spreken, wel, dan zouden we vele preken nodig hebben om alles te behandelen. Dan zouden we bijvoorbeeld ook in moeten gaan op allerlei andere bezwaren die er zijn tegen de Bijbelse leer van de verzoening. De bezwaren van een professor Smits uit 1959 in de hervormde kerk, die nogal wat opzien baarde toen hij zei, ik wil niet dat een ander voor mij lijdt. Een ander in mijn plaats de gevolgen van mijn daden draagt. Dat is mijn eer te na. En hij zei het zelfs nog wel wat grover en dat weiger ik om op de kansel te zeggen. Of De schok die door kerkelijk Nederland ging in 1971. Ik kan het me nog goed herinneren, het was net die tijd dat ik pas in Apeldoorn studeerde. Dat dokter Wiersinga in de gereformeerde kerken een alternatieve verzoeningsleer voordroeg. Maar op al die dingen gaan we vanmorgen niet in. Dat moet maar wachten tot een andere keer en een betere gelegenheid. Waar het vanmorgen vooral over gaat is de vraag: voor wie is Christus nu gestorven? Wat heeft dat verzoenende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus nu voor effect? En dat is een brandende vraag, want die vraag raakt gelijk ons persoonlijke leven. En met die vraag hebben onze vaderen op de synode van Dordrecht geworsteld, juist omdat dat een van de punten was in het conflict met die remonstranten die toen zo van zich lieten horen. En als we dan vanmorgen die vraag proberen te beantwoorden: voor wie is Jezus gestorven? Voor wie heeft hij voor zijn verzoenend bloed gestort? Dan moeten we even de gang in herinnering roepen van het betoog van onze Dordtse leerregels in dit tweede hoofdstuk. En laat het duidelijk zijn dat al die paragrafen die we tot nu toe behandeld hebben daar niet voor niets staan. Kijk, juist die remonstranten kwamen altijd maar weer met die bezwaren en zeiden: jullie zeggen dat bloed van Christus maar voor een beperkt aantal mensen is, dat is al te bekrompen, dat is al te beperkt. En tegenover dat soort opvattingen zeggen de Dordtse leerregels dan toch heel duidelijk, en u leest het in paragraaf 3, dat de dood van de Zoon van God de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde is, die van oneindige kracht en waardigheid is en overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Met andere woorden, er is geen gebrek, er is geen leemte in het offer van de Heere Jezus. Dat offer van de Heere Jezus is genoeg. En als een zondaar verloren gaat, dan kan hij nooit zeggen dat er niet genoeg kracht en niet genoeg waarde was in het offer van de Heere Jezus. En het wordt nog eens een keer onderstreept in de volgende artikelen. Artikel 6 met name. Dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door een gebrek of door de ongenoegzaamheid van de offerande van Christus die aan het kruis is geschied, maar door hun eigen schuld. Met andere woorden, onze Dordtse leerregels maken duidelijk dat er voldoende ruimte is in het bloed van Christus voor de grootste zondaar. En dat wanneer iemand niet tot bekering komt, hij nooit kan zeggen: ja, maar Christus bloed was niet voor mij. Hij nooit kan zeggen: er was een gebrek in het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar het volstrekt en volkomen eigen schuld is. Kijk, en het is tegen die achtergrond, nadat eerst de rijkdom en de volkomenheid van het offer van de Heere Jezus Christus krachtig naar voren gebracht is, het is tegen die achtergrond dat in paragraaf 8 gesproken wordt: en voor wie is de Heere Jezus Christus nu gestorven? De bedoeling is dus niet om iets rondom het kruis van de Heere Jezus Christus te barricaderen, de wegen toe te muren, of te zeggen: een zondaar mag daar niet naartoe vluchten. Juist de stukken die we behandeld hebben en die ik zo net aanhaalde laten zien dat elke zondaar, hoe groot zijn zonde of schuld ook is, met hoeveel vragen, met hoeveel onwaardigheid, met hoeveel onmogelijk hij ook worstelt, dat hij gedrongen wordt en gedreven wordt om tot het kruis van Christus te vluchten en in zijn nood en in zijn schuld hem te smeken om genade. Zo heeft Paulus het ook in die prachtige woorden uit 2 Korinthe 5 gezegd. Wij bidden u zonder beperking. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En laat het dus duidelijk zijn, gemeente, wanneer het evangelie verkondigd wordt aan zondige mensen, dan wordt het verkondigd zonder onderscheid. En dan worden alle zondaren gewaarschuwd en vermaand en geboden en verplicht en gebeden. Laat u met God verzoenen. Zoekt de Heere nu het nog mogelijk is. Ja, maar dan, wat betekent dan die beperking? Wel, laten we dat dan samen in alle rust vanuit het woord proberen duidelijk te maken. Dat heeft allereerst alles te maken met het karakter van de verzoening. En u mag het een en ander wel vergeten van wat ik vanmorgen zeg, al hoop ik dat u niet te veel vergeet. Maar vergeet u alstublieft van de preek van vanmorgen dit ene niet. Dat waar het ten diepste om gaat in het grote conflict tussen allerlei soorten van remonstranten, modern en ouderwets, en de Bijbels-Calvinistische leer van de verzoening is: wat is de verzoening nu eigenlijk? Het karakter van de verzoening. Daar vallen de beslissingen. Wat leerden de remonstranten namelijk? De remonstranten in de dagen dat de Dordtse synode gehouden werd. Maar u vindt het met kleine variaties ook onder de remonstranten vandaag. Ook in allerlei groepen en bewegingen waar men sterk de nadruk legt op de vrije wil en de vrije keuze voor de Heere Jezus Christus. Daar zitten deze trekken in. Wat is hun opvatting over de verzoening? Wel, Arminius leerde rondom 1600 al, kijk, God heeft alle mensen lief, zonder onderscheid. En daarom heeft hij Christus gegeven. En nu heeft Christus zijn bloed gestort voor alle mensen zonder onderscheid. En nu wordt in het bloed van de Heere Jezus die verlossing aangeboden aan alle mensen. Maar nu hangt het van die mens af of hij van die aangeboden verlossing gebruik wil maken, ja of nee. Eenvoudig gezegd, het bloed van Christus is er voor alle mensen. Maar alleen degene die voor Jezus kiezen, alleen degene die een geloofskeuze maken, die zullen de kracht van dat bloed van de Heere Jezus Christus ook ervaren. En de zegen van dat bloed ook ontvangen. Nou, u zegt, sommige dingen klinken toch wel goed. Ja, dat is nou juist het verraderlijke van allerlei soorten van remonstrantse leer. Er zijn best dingen in die remonstrantse leer die zo op het eerste gehoor best aardig klinken. En best bijbels klinken. Vandaar dat er ook zoveel mensen zijn die het niet doorzien. Maar het klopt niet. En weet u wat het ergste is? Bij het remonstrantisme houdt men in wezen een halve Christus over. Hoe bedoelt u dat? Wel, wie is Christus volgens deze leer? Christus is de gave van God. Christus is het die de zaligheid verdiend heeft op Golgotha. En die verdiende zaligheid die wordt nu aangeboden. Maar daar stopt het werk van Christus. Nu wordt de mens actief. Nu wordt de mens ingeschakeld. En nu moet die mens kiezen. Kijk, om die zaligheid nu in het hart te brengen. Om de zaligheid nu uit te werken, als ik het zo zeggen mag, in het leven. Daarvoor heeft de remonstrant Christus niet nodig. dat doet hij ten diepste zelf. Met behulp van een beetje helpende genade. Maar ten diepste doet hij het zelf. Christus heeft de zaligheid verdiend. Hij biedt de zaligheid aan, maar daar stopt het werk van de Heere Jezus. En daar begint het werk van de mens. En gemeente, dan beperk je het werk van Christus. Op een onbijbelse manier. Want als Christus alleen maar een borg is die de zaligheid verdient. En niet ook een borg is die de zaligheid volkomen en volledig toepast. Dan heb ik alleen maar een halve Christus en dat betekent ik heb geen Christus. En dit is nu juist de rijkdom, de volle rijkdom van de Bijbels-Calvinistische leer. Dat Christus niet alleen een borg is die de zaligheid verdient en uitstalt, maar dat hij ook een borg is die de zaligheid toepast. De ouderen onder ons zullen het van de catechisatie van vroeger zich herinneren. Christus is niet alleen maar middelaar van verdiensten, maar hij is ook middelaar van toepassing. En daar gaat het om ten diepste in dit hele conflict. Wie is Jezus Christus? Wat is de betekenis van zijn verzoenend werk? Is hij slechts degene die op Golgotha aan het kruis hing en de zaligheid verwierf? Of is hij ook, nu hij opgestaan is en nu hij zit aan 's vaders rechterhand, de middelaar die door zijn geest de zaligheid uitdeelt en uitwerkt in het hart? Kijk gemeente, als we eerlijk zijn in het licht van de Bijbel de dingen overdenken, maar ook met onze eigen schuld en met onze eigen nood grondig in aanraking komen, dan zeggen we, een Christus die alleen maar een middelaar is van verdiensten, dat is niet genoeg. De Bijbel laat duidelijk zien dat Christus gestorven is om onze zonde. Dat is één. Maar dan gaat Paulus nog een stap verder en dan zegt hij, en dat hij opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, hij moest sterven om voor de zonde te lijden. Dat is om de zaligheid te verdienen. Maar hij moest opstaan en zitten aan de rechterhand van de Vader, om nu als de verheerlijkte Christus de zaligheid, de rechtvaardiging ook toe te passen. En zegt u het eens eerlijk, als u nu kijkt naar uw eigen schuld en naar uw eigen nood. Als een zondaar in de kerk zou zitten, en ik hoop eigenlijk dat er zo enkele meerdere in de kerk zitten vanmorgen, die vastlopen met hun zonde en met hun schuld, en die zeggen in stilte voor de Heere, ik heb gezondigd. En dan ontdek je zo langzamerhand dat het niet alleen maar zonde en schuld is die je doet, maar dat je ook machteloos bent en hulpeloos. Ik lag machteloos gebonden. Of om het Bijbels te zeggen met Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood. Hoe kom je daaruit? Als we dat nu aan die dichter van Psalm 116 zouden kunnen vragen. Man, hoe kom je eruit? Als je dat nou zou kunnen vragen aan een blinde Bartimeus die daar in zijn nood zat aan de kant van de weg tijdens het leven van de Heere Jezus. Man, hoe krijg je het zicht in je ogen en hoe wordt je ziel gered? Als je dat zou kunnen vragen aan die vrouw die erge ziekte had, die vloed van bloed, die onrein was. Hoe kom je eraf? Hoe vind je vrede voor je aangevochten hart? Zegt het evangelie dan, zegt de psalmdichter dan, wel dat doe je door te kiezen. Dat doe je door een keuze te maken op grond van een aangeboden verlossing? Wel, nee. Zulke mensen hebben een zaligmaker nodig die alles doet. Die niet slechts de zaligheid aanbiedt, hoe groot dat op zich ook is. Maar die aangeboden zaligheid ook zelf door zijn geest gaat toepassen en uitwerken in het hart. Want een arme zondaar die tot bekering geroepen wordt, ernstig, en dat is bijbels, die zegt, ja, het is waar, ik moet tot bekering komen. Een arme zondaar die geroepen wordt om te geloven, gelooft in de Heere Jezus Christus, die zegt, het is waar, ik moet geloven. Maar waar haal ik de bekering vandaan? Waar haal ik het geloof vandaan? Bij mij is het niet. Niet in alle offers die ik breng en niet in de keuzes die ik pleng. Maar alleen in een volkomen zaligmaker. Voelt u hoe belangrijk dit element, het hart van de leer van de verzoening is? En hier scheiden de wegen, gemeente. En niet maar in een bijkomstig iets, maar in het hart van de leer van de zaligheid. En vandaar dat onze vaderen hier zo krachtig de nadruk op gelegd hebben. Christus is niet alleen maar een middelaar van verdiensten, wiens werk ophoudt als hij zegt het is volbracht. Maar hij is ook een middelaar van toepassing. En zo leert Gods kind, zo leert een arm verloren zondaar hem ook nodig krijgen. Zo krijg je hem ook lief, als een middelaar die niet iets doet, maar die alles doet. Als een volkomen zaligmaker. Zo heeft Thomas hem gezien op de opstandingsdag. Als hij zegt, wanneer zijn ongeloof overwonnen is en zijn twijfels gesmoord zijn, mijn Heere en mijn God, een volkomen zaligmaker. Ja, maar dat houdt dan wel in, en dan komen we bij het tweede element uit de preek van vanmorgen, dat degene voor wie de Heere Jezus Christus gestorven is, dat die ook zalig worden, allemaal. Ontwijfelbaar, zegt onze belijdenis, onfeilbaar. Want als Christus een middelaar van verdiensten en van toepassing is, ja, dan is dat bloed van de Heere Jezus is voor hen gestort die zalig worden. En voor wie hij zijn bloed heeft doen storten, dat bloed past hij ook toe. Dus al die mensen voor wie de Heere Jezus Christus zijn bloed gestort heeft, die worden zalig, onfeilbaar. Dat kan niet missen. Nou ja, dan zijn er twee mogelijkheden. Theoretisch, niet in de Bijbel, maar theoretisch zijn er twee mogelijkheden. Of Christus maakt alle mensen zalig. Hij heeft zijn bloed gestort voor een ieder zonder onderscheid en dus maakt hij ook alle mensen zalig. Of Christus heeft zijn bloed gestort alleen voor een zeker aantal mensen. En die worden zalig. Nou, u begrijpt wel, die eerste mogelijkheid, ja, die is wel eens verdedigd. En die wordt ook in onze tijd weer verdedigd. Dat alle mensen zalig worden. Sommigen worden zalig terwijl ze hier in het leven al tot geloof gekomen zijn. En anderen, zo zegt men, worden zalig omdat ze na dit leven nog een mogelijkheid van bekering zouden krijgen. Maar dat kun je nergens in de Bijbel lezen. En het is altijd maar een gering aantal mensen geweest wat echt leerde, alle mensen worden zalig. Dat leren de remonstranten ook niet. De remonstranten zeggen ook, er zijn mensen die verloren gaan. Trouwens zien we dat niet voor ogen. Wijst de werkelijkheid dat niet uit, dat er mensen zijn die onder de prediking tot bekering komen en anderen die dezelfde blijfden, of anderen die de kerk en de dienst van God terug toekeren? Inderdaad, daar wisten de remonstranten ook van. En vandaar dat ze niet zo ver durfden gaan als dat ze zeiden: wel, alle mensen worden uiteindelijk zalig. Dat ging hun te ver. Maar als je dat dan niet zegt, ja, dan moet je wel tot de conclusie komen dat het bloed van de Heere Jezus niet voor alle mensen gestort is. En zo staat het ook in de Bijbel. Het bloed van Christus is gestort voor hen die behouden worden, voor zijn schapen, voor de oprechte gelovigen. En onze belijdenis zegt, en dat is op de Bijbel gegrond, voor de uitverkorenen. Voor allen die door de Vader aan Christus Jezus gegeven zijn. En dat is de Bijbelse leer. Ja, zegt iemand, maar het staat hier toch in 2 Korinthe 5. Daar lezen we toch dat allen behouden worden, staat er toch in vers 15, als die oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hem gestorven en opgewekt is. En misschien is iemand die Bijbel vast is, wijst nog naar een tekst die duidelijker lijkt te zijn, Romeinen 5. Daar wordt gesproken over Adam en Christus en daar wordt gezegd: zoals in Adam allen gezondigd hebben, zo zijn in Christus allen gerechtvaardigd. Wat moet je dan met zulke tekst, waarin staat dat Christus voor allen gestorven is? Nou, gemeente, die teksten moeten we dan toch maar in hun verband lezen. En dat zijn moeilijke dingen. En ik weet ook wel dat de dingen die vanmorgen aan de orde komen niet de gemakkelijkste zijn uit de leer van de kerk. Maar dan moet u Romeinen 5 maar eens rustig lezen. En dan ziet u dat in dat hoofdstuk Romeinen 5 het helemaal niet gaat om een algemeen woord over alle mensen worden zalig, want Christus is voor alle mensen zonder onderscheid gestorven. Nee, het gaat daar over twee figuren, als ik dat zo zeggen mag. Over Adam en over Christus. En dan gaat het over allen die tot Adam behoren en allen die tot Christus behoren. Dat is de lijn van het hoofdstuk. En dan zegt Paulus in Romeinen 5, zoals allen die tot Adam behoren door de zonde van Adam gevallen zijn, zo worden allen die tot Christus behoren door de gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd. Allen die tot Christus behoren. Maar dat zijn duidelijk niet alle mensen. En zo is het ook in 2 Korinthe 5, de tekst die ik net las. Daar staat, als die dit oordelen, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die voor hen gestorven en opgewekt is. Het punt waar het in deze tekst om gaat, is dat Jezus Christus voor mensen gestorven en opgewekt is. Is Jezus Christus voor allen gestorven zonder onderscheid voor de hele wereld? In Romeinen 6 leest u dat er mensen zijn die door het geloof één plant met hem geworden zijn in zijn dood en in zijn opstanding. Dus Jezus Christus, Romeinen 6, is gestorven en opgewekt voor allen die geloven. En zo wordt hier het woord allen bedoeld. Dat is ook duidelijk uit heel de samenhang. Het gaat om allen en een ieder die in Christus geloven, die in Christus begrepen zijn, die in Christus verkoren zijn. Dat zijn ze. En die komen, zegt onze belijdenis wel, uit het ganse menselijke geslacht. Want als Christus gestorven is, dan maakt hij zalig allen die uit alle volken, stammen, geslachten en tongen en natiën. Allen die hij uit al die volken verlossen zou en zalig maken zou. Wat zien we hier? Hier zien we een heel belangrijk aspect van die leer van de verzoening. Van dat geheim van de verzoening. Dat God in Christus wel aan de hele wereld bekend wil maken. Dat er in Christus zaligheid is. En allen die het woord horen, of dat nu in de kerk is, of in het zendingsveld, of tijdens een evangelisatiebijeenkomst. Alle die het woord hoe en waar dan ook horen, worden gedrongen om zich te bekeren. En aan hen wordt de weg van de verlossing verkondigd. En de genade die in Christus is, wordt uitgestald en aangeboden. Maar tegelijkertijd, zegt de Bijbel heel duidelijk, niet allen maken van die aangeboden zaligheid gebruik. En hoe komt dat? Eigen schuld. Ja, maar als nou mensen toch tot bekering komen, hoe komt dat? Eigen vrije wil? Nee. Dat komt omdat God in Christus zelf, in die prediking van het bloed, in die prediking van de gekruisigde Christus meekomt. En die mensen in het hart grijpt. En ze met zijn liefde tot zich trekt. Ja, maar waarom de ene wel en de andere niet? Ach, ten diepste kunnen wij dat niet verklaren, gemeente. Maar één ding is heel duidelijk. Als God onder de prediking van het evangelie zondaren tot zich wil trekken, dan is het toch dringend nodig dat wij onder de prediking van dat evangelie gaan smeken, o God, doe het ook aan mij. Want we hebben het net gezien. Christus wil een volkomen zaligmaker zijn. Christus wil niet alleen de zaligheid verdienen, maar die zaligheid ook toepassen. En daarom wil hij juist bij mensen zijn die verloren zijn. Die niets kunnen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet wat al iets had, niet wat al een beetje aan het kiezen was, niet wat zichzelf al wat opgeknapt had, niet wat al aardig aan het fariseer worden was, maar wat verloren was. Kijk, en als we nu werkelijk als verloren zondaren onder de prediking van het evangelie komen, dan gaan we inleven dat we het zelf niet kunnen en dat het bij ons niet te vinden is. Maar dan gaan we roepen om die volkomen zaligmaker en pleiten op zijn volbrachte werk. Heere, om mij kan het niet, maar doe het om uw naams wil. Want juist de leer dat Christus een volkomen zaligmaker is, en dat hij voor mensen door middel van de prediking van het woord een volkomen zaligmaker wil worden, het verlorene wil zoeken, dat is een boodschap die hoop geeft. Laat ik het nog één keer dan zo zeggen, Er zijn mensen die zeggen, ja, maar die zaligheid in Christus, die valt alleen het volk van God ten deel. Inderdaad. Die worden uiteindelijk alleen zalig. Dat staat heel duidelijk in de schrift en in de belijdenis. Maar als Christus de zaligmaker zijn volk nou vindt, dat uitverkoren volk, hoe vindt Christus ze? Heb u daar wel eens over nagedacht? Hoe vindt Christus zijn uitverkorenen? Als hij ze voor het eerst krachtig en onfeilbaar tot bekering en geloof gaat brengen. Hoe vindt hij ze? Als een volk? Als bekeerde mensen? Als halfbekeerde mensen? Als 10% bekeerde mensen? Wel, nee. Als verloren zondaren. Als mensen van wie het geld wat we lezen in de profetie van Hosea in het eerste hoofdstuk. Zeg tot Israël, lo ami, lo ruchama, gij bent niet waard om mijn volk te heten, want dat betekent lo ami, niet meer mijn volk, afgeschreven. Lo ruchama, niet meer waard om ontfermd te worden. Of zoals die verloren zoon, die tot zichzelf komt. En die zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Christus vindt zondaren die er iets van gaan inleven dat ze het niet waard zijn. Om een zoon, een dochter, een kind van God te zijn. Dat is toch iets wat beleefd wordt als je zondaar voor God wordt. Dat je dan zegt, Heere, ik ben het niet waard om bij uw volk te horen. Ik ben het niet waard om bij uw kinderen te horen. Dan blijft er toch alleen maar een gebed om genade over. En uw juiste leer van het geheimenis van de verzoening zegt, het kan voor zondaren. En voor zondaren die het zelf niet meer weten en die het zelf niet meer kunnen. Die het niet waard zijn om bij Gods volk gerekend te worden. Die het niet waard zijn om een zoon of dochter genoemd te worden. Voor hen is Christus gekomen. En voor hen wil hij een volkomen zaligmaker zijn. En daarom laat de gedachte dat hij voor zijn volk gestorven is, u in die zin niet ontmoedigen dat u zegt, en nou kan het voor mij niet. Maar kom dan maar met al uw onmogelijkheden, met uw onwaardigheid. En zeg het maar tegen de Heere, Heere, als ik op mezelf zie, dan kan het niet. Maar nu is er een zaligmaker gekomen, die mensen die niet het volk van God zijn, en die het niet waard zijn, vanwege hun zonde en vanwege hun schuld, om die volkomen zalig te maken. Zou dat ook voor mij kunnen? O Heere, doe het. Uit genade. Kijk, en als die zaligmaker komt om het verlorene te zoeken, dan brengt hij dus ook alles mee. En daarover gaat het in het slot van dit belangrijke artikel. Nadat dus gezegd is, Christus is een zaligmaker ook van toepassing. En dat daarom zijn bloed alleen gestort is voor degene die hij ook werkelijk zalig maakt. Voor zijn schapen. Voor de velen die hem van de Vader gegeven zijn. Dan brengt hij ook alles mee. En we stippen maar aan zo in het slot van de prediking van vanmorgen. Hij begiftigt hen met het geloof. Met de andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest. En hij vergeeft hen allen zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan door zijn bloed. En bewaart hen tot het einde toe getrouw. En zal hen uiteindelijk zonder vlek en rimpel voor zich stellen. In één woord samengevat, daar wordt gezegd dat wanneer de Heere Jezus Christus door zijn woord en geest zichzelf bekend maakt en krachtig, onweerstaanbaar gaat werken, dan brengt hij alles mee. Dan breekt hij de vijandschap. Het verzet wat van nature leeft in het hart van ons mens. Want dat is de betekenis van dat woordje onwederstandelijk. Wat voor weerstand er dan ook is in het hart van zo'n dode, verloren zondaar. Christus overwint het. En hij is bij machte alle vijandschap stuk te slaan. Zoals een pot aan scherven geslagen wordt. Soms doet de Heere dat plotseling. Denk maar aan Saul van Tarse die Paulus werd. Soms doet de Heere dat meer geleidelijk aan. Dat hij de vijandschap en het verzet stuk voor stuk, steen voor steen afbreekt. Maar als de Heere werkt, wie zal het keren? Dat is iets wat moed geeft als we denken aan mensen die zo'n weerbarstig hart hebben. En misschien aan mensen uit onze kring of uit ons midden of uit ons gezin of uit onze familie. Die de dienst van de Heere vaarwel dreigen te zeggen of vaarwel gezegd hebben. Als de Heere onweerstandelijk werkt, ja, dan moeten ze vallen. Een gemeente, zou dat niet het allervoornaamste zijn, ook met het oog op alle verwerelijking en kerkverlating en noemt u het op. Om te smeken, vurig te smeken als vader en moeder, als grootvader, als grootmoeder. Als iemand hier in de gemeente die de Heere mag kennen. Of de Heere onweerstandelijk wil werken. Christus onweerstandelijk wil werken. In het hart van jonge mensen. In het hart van onze kinderen en van onszelf. Kijk, want dan moeten ze vallen op het veld van vrije genade. Dan is er geen houden aan. En dan ontvangen ze ook alles wat ze missen. Want ja, kijk, een zondaar die topt met zijn schuld, die zegt, geloof, bekering, dat heb ik niet. Hij voelt zichzelf er soms zo ver vandaan als het oosten van het west. Maar als de Heere komt en zijn belofte gaat toepassen aan het hart, dan brengt hij geloof mee. En dan kan er op zo'n moment zo'n sterk toevluchtnemend geloof zijn, dat al zou de hele wereld zeggen, het is niet waar, je bedriegt jezelf. Dat je zegt, en het is toch waar, de Heere denkt aan mij. Het geloof dat verlaat zich vol. Komen op de belofte van God. En dat brengt de Heere zelf mee. En als je dan denkt aan die bergen van schuld. Ik sprak eens een vrouw jaren geleden. Die zei, toen de Heer in mijn leven begon, toen zag ik bergen aan alle kanten oprijzen. Ik draaide mijn hoofd soms om in gedachten. En nergens kon ik anders zien dan bergen van schuld. Maar als de Heere Jezus Christus komt in zijn zaligmakende kracht, dan komt hij over die bergen van schuld heen. En dan dekt hij die bergen toe. En hij neemt ze weg. Hier staat, hij vergeeft. En dan moet u daar eens op letten. Dan vergeeft hij al hun zonden. De aangeboren zonden, de zondige smet en de zondige schuld waarmee we op deze wereld kwamen. Maar ook de zonden die we bedreven hebben. De zonden van onze jeugd, de zonden van onze middelbare leeftijd, de zonden van onze oude dag. En niet alleen de zonden van voor de bekering of van voor het geloof. Maar er is bijna nog een groter wonder, gemeente. Ook de zonden van na de bekering. Ook de zonde die u, die de Heere vreest, hebt bedreven tegen Gods opzoekende liefde. en tegen de gunst bewijzen die de Heere schonk. Want Gods kinderen kunnen zondigen tegen bijzondere liefde bewijzen en bijzonder genade gaven. Ook voor die zonde volkomen vergeeft. En dat hij ze ook nog bewaart. Ja, dat is iets waar de Dordtse leerregels straks een heel hoofdstuk aan wijden. Dat is hoofdstuk 5. Dat Gods kinderen, wanneer ze door Christus zijn opgezocht en gered, en wanneer ze iets mogen kennen van schuldbedekkende en schuldvergevende genade, dat Christus zelf ervoor instaat dat ze ook nooit meer uit zijn handen vallen. En dat ze eeuwig op reis zijn en op reis blijven naar het hemels Jeruzalem. O, wanneer ze naar zichzelf zien, dan zijn ze het soms kwijt. Dan struikelen ze soms. Dan kan het soms donker zijn als de Heere zijn aangezicht verbergt. Maar wie oprecht de Heere vreest, wordt door Christus vastgehouden. Hoe wankel en hoe aarzelend hij soms ook die weg gaat. Ja, dat kan in de remonstrantse opvatting eigenlijk niet. Want dan ben je altijd weer voor de toepassing afhankelijk van je eigen vrije wil. Nou ja, en hoe is dat met de wil van ons mensen? Hoe is dat met ons eigen innerlijke leven? Het ene moment zijn we zus en het volgende moment zijn we zo. Het ene moment willen we wel en het andere moment willen we niet. Dat kun je duidelijkst zien bij kinderen. Kinderen veinzen niet. Wij volwassenen doen dat wel. Maar als we eerlijk zijn met onszelf, dan zeggen we, we zijn net als de kinderen. Het ene moment zus en het andere moment zo. Nou, zo is het ook met onze wil in geestelijk opzicht. Het ene moment dit en het andere moment dat. Dan ligt het nooit vast. Dan is het altijd als een baar van de zee, als een aanrollende golf bij de branding. Maar nu het vast ligt in dat toepassende werk van de Heere Jezus Christus, nu kan een kind van God, ondanks de golven en de baren in zijn leven, het nooit meer kwijtraken. Want het ligt vast bij hem. Al deze dingen, zegt Paulus, zijn uit God. En daarom ligt het vast in God. Bij die verzoening, bij dat zalig worden, daar komt niets van ons bij en er hoeft gelukkig ook niets van ons bij. Het is alles van God en daarom ligt het vast in God. En daarom zal God er ook voor instaan dat straks die kerk zondig in zichzelf, wankelmoedig vaak, soms zo dwars en zo dwaas, dat ze allen voor de rechterstoel zullen staan, niet één uitgezonderd. Zonder vlek en zonder rimpel. Nee, dat hangt gelukkig niet af van ons, zelfs niet af van ons geloof ten diepste. Zelfs niet af van onze bevindingen en van onze ervaring. Daar staat Christus voor heel zijn kerk voor in. En dan blijft er één vraag liggen. Neemt u die mee naar huis? Hebben we deze Christus nodig? Dat is het hart van de leer van de verzoening. Of kunnen we het zonder hem stellen? Of willen we een andere Christus, een halve Christus? Dan blijft u met uzelf over en zonder hem. Maar wie nu werkelijk als een volkomen zaligmaker Christus nodig heeft, omdat hij zelf zo diep verloren is, omdat hij zelf niets kan, omdat hij een arme, doemwaardige zondaar is. voor die is er hoop. Ook in die aanstotelijke leer van de verzoening. Wat zeg ik? Juist in die leer van de verzoening. Want het predikt ons een Christus zo ruim. En zo rijk. Die alles wil zijn. Voor een zondaar die alles verzondigd heeft. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor deze Christus. Wat een zegen dat hij zo gekomen is en niet anders. Dat hij een volkomen zaligmaker was. Want als het heil alleen maar verdiend was en niet werd uitgewerkt en toegepast, dan kwam er niet één. Maar nu is het mogelijk, juist voor zondaren, zelfs voor de grootste. Heren, dat we daaruit dan lering mogen trekken en ons mogen haasten en vlieden om als verloren zondaren in onszelf te pleiten op die kracht, die onweerstaanbare kracht van het bloed van Christus. En dat we dan uit die fontein van het bloed van Christus, die altijd stroomt en nooit stopt, mogen ontvangen genade, voor genade, al die gaven die onze arme ziel nodig heeft. Dank voor alles wat u gaf vanmorgen, Heren. Geef dat al het verkeerde weggenomen mag worden en wil u het goede zegenen en de naprediker zijn van uw woord. Wil u ons vanavond weer samenbrengen als we voor de laatste keer stilstaan bij leven en sterven van Elia de profeet. Wil u ook dan ons zegenen, zegen ons ook deze middag. Als we in een van de andere gemeenten voorgaan, wil u zijn met de zondagsschool en met de verenigingen die vanmiddag en vanavond samenkomen. Wil u uw woord zegenen, ook daar, om Jezus wil. Amen. Psalm 111 vers 5 is onze slotzang. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.